Hallo, Steven hier en dit is de 20 Angles podcast. In deze podcast vraag ik aan 20 mensen de heel vervelende en lastige vraag. Wie of wat zijn we? En mijn volgend slachtoffer is niemand minder dan Dr. Dirk van Duppen. Dirk schreef verschillende boeken, waaronder De Cholesteroloorlog. Dat was een moeilijk woord eigenlijk om uit te spreken. En dat gaat over de farmabedrijven en waarom dat die zo machtig zijn en waarom geneesmiddelen zo duur zijn. Dirk heeft ook heel veel betekend voor de democratisering van de medicijnen in ons land. En dit interview gaat vooral over een ander boek van hem, genaamd De Supersamenwerker. En het bekijkt eigenlijk, net zoals deze podcast, één vraag vanuit verschillende perspectieven. Namelijk, is de mens inherent goed of is de mens inherent slecht? Het was een heel interessant interview, eigenlijk heel breed. Heel veel wetenschappelijke perspectieven komen aan bod. En ik hoop als jullie deze podcast leuk vinden, dat jullie weten dat ik daar heel veel werk en tijd in stop en zelf geld. Dus ik zou het appreciëren dat jullie dat misschien eens delen met vriendjes of vriendinnetjes van jullie, als jullie deze hebben. Oké, zover mijn marketing talk. Geniet van de podcast.
Het centrale thesis van het boek is, het gaat over het mensbeeld. Hè. En dus je hebt eigenlijk een debat dat al eeuwenlang bezig is. Hè. Tussen diegenen die zeggen dat de mens intrinsiek sociaal is, gericht op samenwerking, maar in staat tot het kwade. Of dat de mens intrinsiek asociaal of slecht is, maar in staat tot het goede. Dat is al een eeuwenlang debat en dat is eigenlijk de laatste 10, 20 jaar beslecht door de wetenschap.
Ja.
Als je het historisch bekijkt, dan ja, dat debat is al van ten tijde van Aristoteles. De meest gekende op dat vlak, dat is Thomas Hobbes, een politieke filosoof van de 17e eeuw, van het Engeland van de 17e eeuw, dat was ook het Engeland van de Brugge. En die zei, de mens is een wolf voor zijn medemens en de samenleving is een oorlog van allen tegen allen. Dat was de redenering van Hobbes. En dus moest je een vorst hebben, of een staat, om eigenlijk die beestachtige temperament van de mens te temmen en samenleven leefbaar te houden. Dat was Hobbes zijn standpunt. En dat weegt nog altijd toe, dat is nog altijd overheersend standpunt.
Dus je gaat echt een vorstenstaat, misschien zelf een kerk, dus bepaalde ja. Abstractie.
Ja, ja, het is meer dan abstracties, hè. Staat, de vorst, het leger. Het leger of de politiemachten, hè, die dan opgericht werden vanaf het moment dat je een klassemaatschappij en die de elite in feite in staat stelde om de bestaande orde te accumuleren. Het is begonnen eigenlijk als de landbouwrevolutie al een tijd in gang was. Dat de productiviteit zo hoog was dat er overschotten konden geproduceerd worden, waardoor er een elite ontstond die overschotten kon accumuleren. En die dan ook verdedigde als privébezit. De mens was dan van nature kwaadaardig en moest dus getemperd worden. Dat is ook gekend als de vernistheorie. Dat is de beschaving of onze moraal. Dat is een doen. Als je eraan krapt, dan komt de ware zelfzuchtige aard van de mens naar boven. Hè. Dus dat idee, dat mensbeeld.
Ah, die kende ik niet. Ja.
Ja. En dat mensbeeld dat is eigenlijk onderuit gehaald door een overweldigende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs.
Ik denk dat het interessant is om te denken van in welke richting zien we dat vernis, zien we als we zijn basis een goedheid, maar het uitzicht soms op een slechte manier, of is het het omgekeerde, zijn we van basis egoïstisch en ja. Gaan we soms eens uiten alsof dat we allemaal ja. Goed en altruïstisch
ja,
zijn.
Dat tweede mensbeeld, dat is het vernistheorie mensbeeld, dat is het negatieve ja. Mensbeeld dat altijd overheerst heeft tot op de dag van vandaag. En het is interessant om nog die geschiedenis eerst, deel 2 van ons boek, de geschiedenis ja. Van het denken over.
Gaan we daarmee beginnen? Hè?
En dus je hebt de 17e eeuw Thomas Hobbes. De 18e eeuw had je een andere Thomas Malt. Dat is de man van de crisis van overbevolking. Dus zijn stelling was dat de mensen sneller, zoals konijnen kweekt, zou ik die woorden. En dus de groei van de bevolking veel sterker was dan de groei aan productie van voedsel of goederen. En dus dan zegt hij, dan krijg je een cyclische crisis, want dan krijg je een bevolkingsoverschot. En dan krijg je competitie voor die schaarse bronnen. En dan zijn de zwakkeren, degenen die, en de armen die het onderspit moeten delven, Maar, zegt hij, dat is positief. Dat is positief voor de gezondheid van het volk of het ras. Dat was Malthus, Thomas Malthus. Die had heel veel invloed in de 18e eeuw in Engeland, 18e, 19e eeuw ook nog, tot half 19e eeuw. Want de eerste armenwetten, dus wetten ter bescherming van de armen, dat was rond 1830.
Nou, dat is eigenlijk heel laat, hè?
In het Brits parlement, 1830. Dan gebruikte de bourgeoisie Malthus om eigenlijk die wetten proberen tegen te houden. Hè, om de toestand te laten zoals ze is. Maar dan heb je de 19e eeuw, en dat is een belangrijke sprong die dan gemaakt werd. Want de 19e eeuw, dat is de eeuw van de verlichting. Dat de verlichting doorbreekt, de eeuw van de industrialisatie, van wetenschap en techniek. En dan had je eigenlijk figuren als Karl Marx en Friedrich Engels en Charles Darwin. Maar je had ook een zekere Herbert Spencer. En Herbert Spencer...
Ja, dat is een heel uitgesproken gelezen in uw boek.
Ja, dat is eigenlijk de vader van wat men noemt het sociaal Darwinisme.
Ja.
Maar sociaal Darwinisme is een zeer ongelukkige term, want het is de meest asociale ideologie die er bestaat. Ze heeft dat hoogtepunt gekend in de Holocaust van de naam.
Hoe is dat juist ontstaan, dat sociaal Darwinisme? Dat was met Ernst Haeckel?
Haeckel heeft dat eigenlijk in Engeland, in Duitsland. Haeckel heeft dat in Duitsland geïntroduceerd. Maar dat is ontwikkeld door Spencer. Het begrip Darwinisme is ook niet goed, want Darwin was daar tegen, was daar radicaal tegen. En de bourgeoisie had in de 19e eeuw, de eeuw van de verlichting, een nieuwe theorie nodig voor de rassen, voor de onderdrukking. En dat was het sociaal Darwinisme. Dat is eigenlijk een soort pseudo-wetenschappelijke verantwoording van racisme.
Als u zegt pseudo-wetenschappelijk, hoe defineert u dan pseudo-wetenschappelijk?
Omdat hij geen enkel empirisch bewijs heeft voor al de stellingen die Herbert Spencer aanhaalt.
Het is meer zo'n een confirmatiebias van dit past bij mijn agenda en ik zal nu wel bewijzen zoeken die
dat is een van de methoden waarop hij het deed, maar het heeft weinig. En dat was ook de kritiek van Darwin op Spencer, dat hij weinig of geen empirisch bewijs aandraagt voor wat hij stelde. Maar hij stelde er zijn inferieuren, er zijn superieure volkeren en rassen. En het is normaal dat de inferieure rassen het onderspit delven, want dat houdt de ras en het volk gezond. Dat was Herbert Spencer. Ernst Haeckel heeft dat eigenlijk in begin 20e eeuw in Duitsland binnengebracht, dat sociaal Darwinisme. En die man die werd betaald door Krupp, de kanonnenfabrikant van Duitsland. Waarom Krupp dat deed, dat was in voorbereiding van de Eerste Wereldoorlog. Dan was er dus een scherpe klassenstrijd in Duitsland met de toen sociaal-democratische, toen nog een echte socialistische partij in Duitsland was. En die voorzitter daarvan, die heette Bebel. En die Bebel zat in de gevangenis onder de antisocialistenwetten van Bismarck. De kanselier Bismarck. En Bebel die was in de gevangenis Charles Darwin aan bestuderen. En haalde daaruit in feite argumenten uit die zijn marxistische visie ondersteunden. En er moest dus een tegengewicht tegen geproduceerd worden. En dat is eigenlijk wat dat Krupp probeerde te doen met onder andere Haeckel. Dat heeft geleid, of het is te zeggen, de Duitsers hebben de eerste genocide van de 20e eeuw uitgevoerd in Zuidwest-Afrika, wat nu Namibië is. Ze hebben de Herero-bevolking daar uitgeroeid. Op een manier...
Dat waren de eerste dan voor de Joden en de handicapten. Ja.
Op dezelfde manier als later dan. Dus die werden ook in concentratiekampen bijeengebracht. Die werden uitgehongerd, er werden medische experimenten op gedaan. En dat alles werd verantwoord door die sociaal-Darwinisme. En later is dat doorgebroken in het nazisme. Maar dan krijg je de Tweede Wereldoorlog en dan is het fascisme verslaan. En dan krijg je eigenlijk een tegenbeweging na de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft zijn hoogtepunt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948. En als je kijkt naar die Universele Verklaring, dan zie je dat dat eigenlijk echt een antidote, een antigif is tegen het sociaal Darwinisme. Want artikel 1 zegt, alle mensen zijn gelijkwaardig. En artikel 2 zegt, niemand mag gediscrimineerd worden op basis van afkomst, achtergrond, religie, nationaliteit.
Dus eigenlijk niet elke mens is gelijk, maar wel elke mens is gelijkwaardig.
Ja, ja. En dat staat helemaal tegen het sociaal Darwinisme. Maar die verklaringen gaan nog verder, want artikel 22 tot 27 gaat over sociale grondrechten. Dus het gaat niet alleen over de individuele integriteit, bescherming van individuele rechten, maar ook sociale rechten op onderwijs. Recht op een fatsoenlijke huisvesting, recht op gelijk loon voor gelijk werk, recht op organisatie en vakbondsvorming. Dat staat allemaal van artikel 22 tot 27 en artikel 28. Dat de mens, dat alle mensen, want het is een universele verklaring, dat alle mensen recht hebben op die maatschappelijke orde die die sociale grondrechten garandeert. Dus dat is een heel progressieve verklaring. En dan krijg je na de oorlog een tegenwind en die komt van het neoliberalisme. Het neoliberalisme dat al tijdens en voor de oorlog bezig was en dat eigenlijk een gemeenschappelijke grond heeft met het Spencerisme.
Ja, het is een beetje daaruit gegroeid. Hè,
het als is ik eigenlijk het daaruit gegroeid.
Goed begrepen, ja. Heb.
Via de Oostenrijkse school van Mises en dan Hayek, dat waren Spenceristen. En die hebben dan eigenlijk gedurende tientallen jaren, en dat zijn de gouden jaren na de oorlog, waarbij dat de sociale welvaartsstaat is opgebouwd en waarbij de vakbond sterk was georganiseerd en ook de sociale partijen. En waarbij we vooruitgang hebben gekend en voor het eerst geen toename van ongelijkheid hebben op de 30 jaar.
Dus was dat dan tot de economische crisis?
Tot de economische crisis.
Dan is het bergaf
gegaan. Dan is het bergaf gegaan, eind jaren 70, ja.
Ja.
Maar het neoliberalisme heeft dat voorbereid. Hè. Die hebben via honderden miljoenen euro's geïnvesteerd in denktanks, in media, in mediabeïnvloeding.
Dus ze hebben ook het kapitaal ervoor.
En ze worden gesteund door de miljardairs. Hè. Dat is allemaal bewezen.
En zelfs door Margaret Thatcher.
Zij en Reagan hebben het eigenlijk van bovenaf, dan kwam 79, begin de jaren 80. En het eerste wat zij deden, om dat te kunnen toegepast krijgen, was de macht van de vakbond breken. Hè. Thatcher met de mijnstaking en Reagan met het breken van de staking van de luchtverkeersleiders. En dan hebben ze antivakbondswetten doorgevoerd en dan is heel de privatisering, de deregulering, heel het neoliberalisme is dan eigenlijk de hoofdagenda geweest. Tot op de dag van vandaag, hè. Want op dat vlak is er geen verschil. Maar wat heeft dat nu met mensbeeld te maken? Ja, zij hebben dat negatief mensbeeld nodig om die ideologie te blijven verdedigen. En
als u zegt negatief kus.
Dan bedoel ik dat de mens van nature slecht zou zijn of kwaad zou zijn. Mm-hmm. Maar in staat tot het goede, mits dat er een macht is, een beschaving, een vorst, een staat of een religie. Hè, want religies hebben dat ook allemaal een negatief mensbeeld. Hè. Denk maar aan de erfzondetheorie, het christendom. Ja. Of van...
En in religie is het een beetje zo dat de reden waarom dat je niet slecht doet eigenlijk is omdat je niet naar de hel zou gaan.
Ja, zo wordt het dan verkocht. Hè? En als je dus je onderwerpt aan de bestaande orde, aan de uitbuiting en de onderdrukking, dan zit je in de goeie en dan verdien je later je. Dus de religie heeft altijd... Maar je moet altijd wel dat dialectisch bekijken, want daar zijn ook twee kanten aan. Hè? Ook als zelfs bij de kolonisatie van de Spanjaarden en de Portugezen had je ook binnen de religie tegenstemmen. Hè? Bartolomeus de la Casa, die het opnam voor de Indianen, of Multatuli bij de Hollandse kolonisatie. En dan had je in de 19e eeuw had je eigenlijk een positief mensbeeld, dat bestond ook, maar dat was de strijd van Marx, Engels en Darwin. Om dat positief mensbeeld ook wetenschappelijk te onderbouwen. Er is een quote van Jasmin Kerbach over ons boek, hè, van de SPA. Ik vind dat een heel mooie quote, omdat ze zegt, dit boek is een eerherstel voor de mens, hè, dus het mensbeeld, en voor Charles Darwin. Want dat is een misvatting over Darwin, dat Darwin het alleen maar zou gehad hebben over competitie en over een soort negatief mensbeeld, wat dat absoluut niet het geval is.
Ik heb één boek van Darwin gelezen, dat was The Voyage of the Beagle.
Ja.
En ik vond het wel een interessant boek, maar ik vond dat hij soms ook heel scherp was in zijn beschrijvingen van de bevolking in Tierra del Fuego.
Ja, dat klopt. Dat was ook de tijdsgeest, hè. Dat moet je ook wel zien. Maar hoewel dat die reis en die beleving hem de universaliteit van de mens heeft doen ervaren. Au fond waren dat mensen zoals wij, hè, hadden die ook gevoelens zoals wij. Maar hij zegt dan ook dat die cultuur, want ze hadden dan drie opgevoede jongeren... wilden die beschaafd waren, die bij een vorige reis waren mee ontvoerd natuurlijk. En die moesten dan terug om missionariswerk te gaan doen. Maar in plaats van missionariswerk trokken die terug een strooierokjes aan, die die mee met wat dat de grond van hun cultuur was.
Ja, het heeft eigenlijk niet lang geduurd totdat ze terug naar hun roots waren,
ja,
zeg maar.
Ja, ja. Dat heeft Darwin ook opgemerkt. Maar globaal gezien heeft hij een positief mensbeeld en legt hij ook veel nadruk op samenwerking. Vooral in The Descent of Man, zijn tweede grote meesterwerk, waarin hij eigenlijk het fenomeen groepsselectie al beschrijft. Hij zegt, ja, dus,
dat heb ik niet gelezen.
Er is competitie.
Dat zal ik eens lezen.
Competitie tussen groepen. En die competitie, als die groepen sociaal goed om elkaar hangen en voor elkaar in de bres springen, dan gaan die groepen die meer sociaal zijn, die groepen die gaan winnen. Hè. Dat is het fenomeen groepselectie. Maar al in zijn eerste meesterwerk, The Origin of Species, heeft hij het verschillende keren over samenwerking in de natuur. En we hebben eigenlijk één fragment eruit in het boek gepubliceerd. Dat is eigenlijk de interactie tussen de mier en de bladluis. Dat is een heel mooi verhaal, dat hem in zijn hof zit te kijken. Hoe dat mieren eigenlijk interageren met bladluizen. Met de bedoeling om eigenlijk die zoete stof die die luizen afgeven, om die te laten los, die luizen dat los te laten, zodat die mieren ervan konden eten en hoe dat die interactie plaats had. Dus dat is een beetje de geschiedenis van het mensbeeld. En wat je nu ziet, is dat die super neoliberalen, die nu aan de macht zijn, al die rechtse partijen, dat die eigenlijk op dat mensbeeld verder blijven, à la Theo Franken en zo, blijven hameren en de universaliteit van de mensrechten in vraag stellen. Hè. Dus de universele verklaring van de rechten van de mens wordt vandaag door hen in vraag gesteld. Ja.
Wat ik mooi vond in uw boek, is wat dat een mogelijk medicijn was tegen het neoliberalisme, zeg maar, is solidariteit. Ja. Kunt u daar even over uitweiden? Want ik vind dat wel een heel mooie boodschap.
Ja, maar dat is ook een onderbouwde boodschap. Hè? En je kunt eigenlijk nog het beste gezondheidszorg als voorbeeld geven. Hè? In de gezondheidszorg heb je twee ongelijkheden die intrinsiek zijn aan gezondheidszorg. Hè? En een eerste ongelijkheid is dat arme mensen sneller, zwaarder, ziek zijn, veel meer zorgen nodig hebben dan mensen die begoed zijn of hooggeschoold zijn. Dus dat er een sociale gradiënt is, een sociale ongelijkheid in de uitkomst van gezondheid.
Ja, hè? Daar is ook een grafiek over in, dacht ik.
Ja, dus dat is een eerste vorm van ongelijkheid. En een tweede vorm van ongelijkheid is, en men noemt dat de scheve risicoverdeling, dat is eigenlijk dat 10% van de populatie, hè, namelijk de chronisch zieken, dat die 75% van het gezondheidszorgbudget opgebruiken. Dus dat is een scheve risicoverdeling. Dus de mensen die het meest nodig hebben, hebben zelf vanuit hun eigen de minste middelen. En als je dan gezondheidszorg als een basisrecht beschouwt, dat toegankelijk moet zijn voor iedereen, dan kun je niet anders dan transfers organiseren. Transfers van rijk naar arm, van jong naar oud, van gezond naar ziek. En dat is een vorm van solidariteit. Dus het is eigenlijk alleen door solidariteit dat je in die situatie van die twee objectief intrinsieke ongelijkheden in gezondheidszorg een antwoord vindt. Er was eens een boekbespreking in Kerk en Leven, dat is het parochieblad.
Het is niet mijn magazine, maar...
Nee, maar dat was een heel goed boekbespreking over de supersamenwerking. En die eindigde met te zeggen... armoede is het symptoom van een ziekte die ongelijkheid heet. En solidariteit is het beste medicijn, zolang er mensen zijn. En dat laatste is belangrijk, want dat is wat we in ons boek ook paleoantropologisch aantonen. Dat eigenlijk de evolutie tot homo sapiens, dat een evolutie is die vooral gelopen is door een natuurlijke selectie op pro-sociale competenties. En dat komt omdat wij eigenlijk rechtop zijn gaan lopen. 6 miljoen jaar geleden, als we afsplitsten van de gemeenschappelijke voorouders met de chimpansees. En door het rechtop lopen vernauwt het bekkenkanaal. Wat een probleem is in de Darwinistische evolutie, want dat bemoeilijkt de geboorte. En tegelijkertijd kreeg je eigenlijk over 2 miljoen jaar een gigantische aangroei van de herseninhoud. Hè. Dus de chimpansees en de eerste mensachtigen, die hadden een hersenen van 400, 450 gram en wij hebben er van 1450 gram tot 1500 gram. En dus dan maakt die discrepantie tussen vernauwd bekkenkanaal en het grote hoofd nog moeilijker. En de natuur heeft dat opgelost door ons vroeger te laten geboren worden. Wij worden prematuur geboren als... Wij zijn de meest afhankelijke, meest kwetsbare, meest hulpbehoevende zoogdieren die op aarde komen. En we zouden niet overleven zonder de zorg van anderen. En dus dat maakt dat de natuur, niet alleen bij de baby, maar ook bij de moeder, maar ook bij vele andere hulpouders, hè, dat kunnen broers, zussen, tantes, onkels, grootouders zijn, of andere mensen, dat de natuur pro-sociale competenties heeft geselecteerd die ons neigen tot empathie, tot zorggedrag en tot samenwerking. Zonder dat zouden we niet hier zitten, zouden we niet overleefd hebben. Dat is de dialectiek van de evolutie. Dus wat een zwak punt is, dat vroeg geboren worden, kwetsbaar zijn, wordt omgezet in het meer sterke punt. En dat is eigenlijk een tweede stelling van het boek die belangrijk bewezen is. Er is een oorzakelijk verband tussen ons sociale brein en ons collectieve brein. Tussen onze sociale vaardigheden en onze menselijke intelligentie.
Ja, dus in uw boek zegt u dat er eigenlijk een co-evolutie plaatsvindt tussen die twee.
Er is een co-evolutie tussen de twee, met ook een oorzaak. De richting van oorzakelijkheid gaat van sociaal naar intelligent. Met dan feedbacks natuurlijk, maar dat is de hoofdrichting. En dat is uitgebreid bewezen. En de menselijke intelligentie is uiteindelijk de meest succesvolle eigenschap in de Darwinistische evolutie. Want het is dankzij onze intelligentie dat wij erin geslaagd zijn Afrika te verlaten. Dat wij erin slagen om alle plekken op de aardbol te bewonen. Hè. Dankzij de menselijke intelligentie. Maar dat gebeurt via het mechanisme van sociaal leren. En dan een derde belangrijke stelling van het boek is... Het zijn de maatschappelijke omstandigheden die bepalend zijn of onze pro-sociale, solidaire natuur de bovenhand haalt. Of eerder de oudere evolutionaire instincten zoals agressie, individualisme, dominantie, hiërarchie. Wat eerder afstand uit het reptielen tijdperk. En dat ook in de hersenen terug te vinden is in wat wij zouden noemen de reptiele hersenen.
Ja, we kunnen dan bijvoorbeeld in de richting gaan van systeem 1 versus systeem 2 denken.
Ja.
Dus in termen van behavioral economics.
Ja, dat staat er ook een stuk van in. Dat is van Kahneman. Hè.
Die zou ik graag interviewen trouwens.
Dat is zo simpel dan niet.
Nee.
dus wij zijn in staat tot systeem 2 denken. Hè. Waarschijnlijk zijn we ook de enigste diersoort daartoe in staat, omdat we gesproken taal hebben. En
dus een systeem 2 denken kan de oerinstincten wat gaan inhiberen, als het ware. Dat is ook wat Michael Gazzaniga.
Ja, dat is van Gazzaniga. Maar dat is eigenlijk de functie van onze voorhoofdkwap, de prefrontale cortex. Dus de prefrontale cortex, dat zit achter het voorhoofd. Dat is het grootste deel van de hersenen. Het is ook evolutionair het jongste deel van de hersenen. Komt bij andere zoogdieren en primaten amper of niet voor. En heeft, zo blijkt nu uit de fMRI-scans, heeft eigenlijk drie grote functies. Een eerste functie is wat je zegt, het inhiberen, het remmen van onderliggende impulsen vanuit ons reptiele brein.
Mm-hmm.
Wat leidt tot emotionele regulering? Tot wilskracht, tot zelfbeheersing. En dat is heel belangrijk. Want als men dan die onderliggende impulsen kan afremmen, dan komt er plaats voor de ratio, het redeneren. En de zetel van het redeneren zit ook in de prefrontale cortex. En ten derde heb je dan nog een derde gebied dat... Sterk is dat er is een zeker moreel kompas in de prefrontale cortex. En dat moreel kompas, dat zit hem juist onder waar dat je uw horentjes zou hebben. Moesten nog horentjes.
De horentjes.
Ja. En dat is bewezen doordat je kunt, dat ligt de hersenschors zo dicht met, tegen de schedel, dat je dat kunt beïnvloeden door een elektromagnetische spoel. Je kunt dus die neuronen exciteren of inhiberen.
Mm-hmm.
En je kunt dat ook met een placebo doen. Je kunt ook een placebo spoel opzetten. Hè. En dan kun je eigenlijk twee groepen proef, of een groep proefpersonen kun je ad random lukraak in twee groepen verdelen. Dat is een gerandomiseerde clinical trial. En de ene groep geef je de actieve elektromagnetische straling. En de andere geef je placebo. En dan zie je in speltheorie of dat de veranderingen zijn in moreel gedrag. En die zijn significant aanwezig, ja. Dus dat is eigenlijk een derde belangrijke functie. Nu, ik vind die voorhoofdskwap discussie, want dat is neurologisch, hè, dat is neurowetenschappelijk, vind ik interessant omdat eigenlijk die drie mechanismen ons in staat stellen om het wij tegen zij denken en voelen te overstijgen.
Het wij tegen zij denken.
Ja, en dat, wij zijn niet als racist geboren, dat is niet juist. Wat dat wel juist is, is dat wij sociale groepsdieren zijn en dat er, en dat is op vele terreinen, maar ook biologisch, ook neurobiologisch, dat wij de neiging hebben tot, of heel makkelijk en heel gevoelig en ook heel makkelijk manipuleerbaar zijn, het wij tegen zij denken vanuit dat groepsgevoel. Gekend zijn die experimenten van Elliott. Dat is een Amerikaans onderwijzer, maar dat is veel gereproduceerd, ook door koppen hier bij ons. Waarbij een onderwijzer zijn klas indeelt in de blauwoogige en de bruinoogige.
Mm-hmm, ja.
En dan de een bevoordeelt tegenover de ander, waardoor dat er binnen de weken de grootste ruzies ontstaan tussen wie dat voordien de beste vriendjes waren. Dus dat is heel manipuleerbaar, hè? Dus dat hoeft niet op huidskleur te zijn. Elk extern signaal kan gemanipuleerd worden. En om dat te overstijgen, hebben we eigenlijk onze prefrontale cortex. Wij zijn in staat om niet op die impulsen in te gaan, we kunnen dat remmen. Wij zijn in staat om daarop te reflecteren en eigenlijk te begrijpen en bewust te zijn dat dat absurd is, dat racisme. En wij zijn in staat om dat ook moreel te sturen. Dus... Maar natuurlijk, de super neoliberaal die de mensen willen verdelen en de mensen willen leren om naar beneden te stampelen in plaats van naar boven te trappen, die doen alles wat ze kunnen om op die primitieve wij tegen zijn gevoelens in te spelen. Daar zijn ze meesterlijk in. En de fascistische partij, ja. En de Vlaams Belang ook.
Nu hebben we ook heel veel identiteitspolitiek, niet alleen in België, maar in de VS ook bijvoorbeeld.
Ja. Ja, wat daar nu interessant is dat dat in heel belangrijke mate wordt aangestuurd, hè, van bovenaf. Hè. Dus dat heel die alt-right beweging. Je hebt Steve Bannon, de strateeg van Trump, die nu in Europa...
Op zich een geniale mens, weliswaar niet vanuit een positief perspectief, nee, maar ik denk wel dat hij strategisch heel sterk is.
Hè, want hij doet het in Europa. Hè. Hij zit met Marie Le Pen. Met Van Grieken, met Baudin en Wilders. En zij manipuleren...
Dus hij adviseert hen eigenlijk hoe dat ze hun strategie beter kunnen gaan.
Ja,
dat wist
hij. En daar komen ze openlijk vooruit. Hè. Dus Steve Bannon, en die heeft dan dat consultancybedrijf Cambridge Analytica, waar al die schandalen van zijn naar boven komen, bij 86 miljoen Amerikanen. Facebook werd misbruikt om ze voor Trump te doen stemmen of als ze tegenstemmen, zowel niet te laten stemmen. En wat dat het Vlaams Belang hier ook met succes heeft toegepast.
Ja, eigenlijk via social media en analytics zijn mensen heel imminent te beïnvloeden. Ja. Zeker als je denkt aan de irrationaliteit van mensen. Ja. En het is eigenlijk heel gemakkelijk om mensen met frustraties te detecteren. En ik denk dat iedereen wel frustraties heeft wat dan menselijk is.
Ja.
En daarna zeggen van, oké, die mensen zijn gefrustreerd en mensen zijn op dat en dat vlak irrationeel, dus zo kunnen we ze beïnvloeden en naar onze partij lokken.
Ja, dat is wat zij doen. Maar nog eens, we hebben de neurobiologie om daar tegenin te gaan. Hè. Dus we beschrijven in ons boek, en dat is dan toch een belangrijk domein, de neurowetenschap waar de laatste 20 jaar enorm veel vooruitgang is geboekt. We beschrijven eigenlijk 10 neurobiologische platforms die leiden tot wat men noemt in het Engels sharing, caring en cooperating. Hè. Dus delen, zorgen en samenwerken. Waaronder bijvoorbeeld het hormoon oxytocine, het knuffelhormoon of het gelukshormoon, dat is goed gekend. Dat zet mensen aan tot sociaal gedrag. Maar de laatste experimenten laten zien dat dat mensen aanzet tot sociaal gedrag binnen de groep, maar tot meer vijandigheid naar mensen van buiten de groep. Dus dat zit er wat in, bijna hardwired, geprogrammeerd, dat wij tegen zij denken. Maar overwegend is dat een positief hormoon. Hè.
Wat als een kind bijvoorbeeld geen knuffels krijgt van zijn ouders?
Dat geeft
zijn daar studies over?
Ja. Dat is heel de discussie rond de veilige hechting. Hè.
Ja. Want op zich zijn we nature en nurture, onze genen, onze omgeving.
Ja, dat verstrengelt zich. Hè. Dat kun je bijna niet scheiden. Dus het is eigenlijk, nature komt tot uiting door nurture, door de interactie.
Ja, er is een continue feedback eigenlijk.
Er is altijd co-evolutie tussen de twee. Ah, ja. Dus op vlak van neurowetenschappen hebben we eigenlijk laten zien hoe dat onze hersenen eigenlijk geprogrammeerd zijn op de ander, hè, gericht zijn op de ander. Op vlak van evolutionaire kinderpsychologie, dat is een tweede domein, hè, is er de doorbraak gebeurd. In 2007 is Science gepubliceerd een vergelijkend onderzoek tussen het gedrag en of de competenties, de cognitieve vaardigheden van mensenkinderen en mensapen, chimpansees en orang-outang.
Ja.
Waarbij dat blijkt dat op vlak van sociale intelligentie de mensenkinderen al vanaf 2,5 jaar superieur zijn aan andere primaten. Maar op vlak van, laten we zeggen, fysieke intelligentie, dat wil zeggen in welke mate ze kunnen in de fysieke wereld zich navigeren. Wat is voor, wat is achter, wat is minder. Wat is meer, wat is oorzaak, wat is gevolg en tellen tot 5. Want apen kunnen tellen tot 5, dus ook dankzij de 5 vingers. Maar mensenkinderen van 2,5 kunnen van nature tellen tot 5. Dus je kunt eigenlijk die competenties wel vergelijken. En dan bleek dat vooral die sociale competenties bij de mensen zeer sterk aanwezig zijn.
Vandaar de term de sociale aap.
De sociale, de ultrasociale aap, zo wordt het genoemd. Maar ook, dat blijkt ook uit dat onderzoek, dat die ultrasociale competenties van de mensenkinderen maken dat ze via het mechanisme van sociaal leren, het leren van elkaar, in staat zijn om kennis te cumuleren.
Ja.
En dus dat is de basis van de menselijke intelligentie. En dat ontbreekt bij die andere primaten. En dat is belangrijk, dat is een belangrijk inzicht in de evolutionaire kinderpsychologie. Men heeft ondertussen ook bewezen dat kinderen al van heel jonge leeftijd, zelfs van platte babyleeftijd, voorkeur geven aan sociale, aan het goede, aan helpgedrag, dan aan agressie of asociaal of niet-helpgedrag. Dus dat zij eigenlijk al een moreel kompas hebben dat we nou ingeslepen is. Hè. Men heeft ook gezien dat is een cross-cultureel onderzoek, dat is door hetzelfde team van Tomasello uitgevoerd. Die hebben dan die vaardigheden gaan testen bij kinderen van Canadese universiteitskrisjes, hooggeschoold, of bij kinderen van geletterde moeders op het Peruviaanse platteland, of bij kinderen van ongeletterde moeders op het Indische platteland. En wat bleek dat op vlak van de intellectuele intelligentie, en dat is ook logisch, ze beter scoorden als de ouders hoog opgeleid waren.
Ja,
maar op vlak van sociale competenties waren ze compleet gelijkwaardig. En dat is een argument dat van nature aanwezig is. Dat zijn zo de grote doorbraken in de evolutionaire kinderpsychologie.
Wat ik interessant vond, was de ultimatum game. U daar even over wilt uitweiden.
Ja, een ultimatum game, dat is van de speltheorie. Hè. Dus dat wil zeggen, je bent met twee op stap, hè, Jan en Piet. En Jan ontdekt per toeval een zak met 1000 euro in. En dan is het de kwestie van, hoe gaan we dat verdelen? Hè?
Mm-hmm.
En dus de mens heeft de neiging om dat redelijk rechtvaardig te verdelen. Het game zit dan zo dat als Piet niet content is met de verdeling, dan heeft Piet een ultimatum. Want dan kan hij het gewoon klikken dat hij dat geld gevonden heeft, dan heeft niemand iets. Hè? Dat is zo wat de opzet van dat spel. En dan krijg je eigenlijk een verdeling, niet 50-50, maar 60-40, 70-30. Dat zijn zo wat de marges bij mensen. En dat is ook wat cultureel bepaald. Dat hebben ze ook cross-cultureel. Maar de Ultimatum Game is interessant, want dat hebben ze ook toegepast met die elektromagnetische spoelen.
Ja.
Op het voorhoofd. Dat als je die centra activeert, dat die mensen bereid zijn om meer egalitair te verdelen dan degene bij wie het niet geactiveerd is. Ja.
Vanuit een gametheorie of speltheorie in Nederland zijn er eigenlijk heel veel interessante inzichten in samenwerking. Ik denk bijvoorbeeld aan de Prisoner's Dilemma.
Ja, het Prisoner's Dilemma, dat is eigenlijk een 2x2 matrix. Hè. Waarbij het verhaal is dat er twee dieven zijn gevat. Maar de vrouw heeft de diefstal gedaan. En die worden apart ondervraagd en die weten niet van elkaar wat ze gaan zeggen. En dan kunnen ze ofwel allebei zwijgen, dan is er samenwerking. Of dan kan er ene zijn die ten andere klikt en een andere zwijgt. Dan is natuurlijk degene die zwijgt de klos.
Ja.
Of omgekeerd, ze kunnen alle twee klikken, dan zijn ze alle twee losers.
Ja.
En dus je kunt dat spel in verschillende rondes spelen. Ook in feite is dat een spel dat de spanning tussen competitie en samenwerking weergeeft. En de men is dan op zoek gegaan naar de duurzaamheid van dat spel. Wanneer blijft de samenwerking lang, wanneer blijft het langste duren?
Mm-hmm.
En dat Prisoner's Dilemma spel laat ook zien dat het individualisme of het egoïsme dat voor het individu op een bepaald moment contraproductief wordt.
Ja, bij meerdere interacties, zeg maar, is het een heel groot verschil dan een one-time interaction.
Ja. En want dan gaat het om de anderen ook tit voor tit doen.
Ja.
En dan komt het in een negatieve spiraal. En eigenlijk voor de samenwerking en de maatschappij, voor het geheel, is dat nefast om daar uw individualisten in te gedragen. Er is een wiskundige, Martin Nowak, van Harvard, dat is het hoofd van de dienst Evolutionaire Dynamica en na gelang het aantal Science and Nature publicaties, de belangrijkste evolutionaire wetenschap van het moment. Die heeft dus uitgewerkt welke regels er zijn om duurzaam te kunnen samenwerken. En dat is interessant, want dat zijn er vier eigenlijk. En een eerste is, je moet genereus zijn. Je moet als mens ervan uitgaan dat je wilt samenwerken en de hand reiken. Een tweede is, je moet vertrouwen hebben in de ander. Vertrouwen hebben dat hij die hand gaat pakken, dat hij ook bereid is samen te werken. En dus en dat je twijfelt, dat je het positief bekijkt. Maar ten derde, je moet ook mild zijn. Mild in de zin van, als de ander een negatieve dag heeft, niet direct afhaken, want dan zit je direct in een negatieve spiraal, maar ook kansen geven, vergevingsgezind en tolerant zijn. En te veel, je moet wel grenzen trekken. Zeggen, ja, tot daar en niet, want anders zijn er losers. Dus dat zijn zo'n vier gedragsregels die hij afgeleid heeft, wiskundig, theoretisch, vanuit dat Prisoner's Dilemma spel. Het interessante is dat in 2009 heeft Elinora Ostrom
de
Nobelprijs Economie gehaald. En dat ging eigenlijk over de commons. Hè. Wat zijn commons? Commons, dat zijn goederen of platforms of wat dan ook, dat door mensen gemeenschappelijk beheerd wordt. Dus dat kunnen visgronden zijn, dat kunnen graslanden zijn, dat kan het appartement van u, de traphal van uw appartementsgebouw zijn, dat je dat bijvoorbeeld gezamenlijk onderhoudt, of dat kan een internetplatform zijn ook. En in de jaren 70 hadden de neoliberalen de theorie ontwikkeld van de tragedy of the commons.
Ja,
het idee was, en dan vertrekken die van een negatief mensbeeld, de mens is van nature egoïstisch. En dus gaan we altijd een herder hebben die meer schapen zal doen grazen dan afgesproken is. En dan gaan die anderen dat ook moeten doen, want anders zijn ze de losers en dan krijg je een negatieve spiraal waardoor dat heel die common ontploft. En dat was eigenlijk een legitimatie om te privatiseren. Hè? Want dat werd er zo geresponsabiliseerd. Ja. Wat heeft Ostrom gedaan in de jaren 90? Die heeft meerdere duizenden bestaande commons over heel de wereld, over alle continenten, op vele terreinen, die al jaren samenwerken onderzocht. En die heeft daarin gedragsregels gedefinieerd.
Ja.
Die maken dat die commons duurzaam blijven samenwerken. Hè? Dus, en daarmee het neoliberalisme weerlegt.
Ja, er zogenaamde design principles.
Design principles. Maar eigenlijk, als je die inhoudelijk bekijkt, trekken die wel op dat van Novak. Van genereus zijn, vertrouwen hebben, mildheid en grenzen trekken. Of afspreken. En dan heb je nog Christopher Boehm, dat is een derde belangrijk iemand, vind ik, in heel die kwestie. Dat is, denk ik, wel op het moment de belangrijkste antropoloog van de VS. Die heeft in 2012 een meta-analyse gemaakt van alle jaarlijks verzamelaars maatschappijen die mogelijk te bestuderen zijn op de basis van koloniale documenten en getuigenissen. Hij heeft daar een kwalitatief onderzoek op gedaan om te zien wat zijn de gedragsregels binnen de gemeenschappen. Dat maakt dat die jaarverzamelaars overal universeel egalitair blijven. En ook hij komt op die vier punten van Novak. Genereus, vertrouwen, mildheid en grenzen trekken. En dat zijn eigenlijk heel mooie empirische bevestigingen, zowel in het verleden met de jaarverzamelaars als in het heden met de commons. Als het filosofisch wiskundig onderbouwen van Novak, van dat soort van principe. En op de Nobelprijsuitreiking in Zweden in 2009 formuleerde Eleonora Östrom dat eigenlijk nogal mooi. Ze zei, de essentie van de publieke politiek zou erin moeten bestaan, dat men die politiek en die instituties creëert, die dat beste van de mens kunnen naar boven laten komen. En dat is voor mij een vorm van socialisme 2.0. Want het beste van de mensen naar boven laten komen, dat doet je niet in een markt. Een markt, dat is precies het omgekeerde, want dan staat de concurrentie centraal, dan staat de individuele hebzuchtige winstjacht centraal, en dat botst in feite met het beste van de mensen naar boven laten komen. Dus dan moet je eigenlijk, en dat is onze conclusie, je moet eigenlijk de sociale grondrechten die gebeiteld zijn in de universele verklaring van de rechten van de mens en ook in artikel 23 van de grondwet sinds 1994. Die sociale grondrechten die moet je uit de markt houden. Als je ze in de markt steekt, dan creëer je een omgeving om ze naar de vaantjes te laten gaan. Je moet ze ontmarkten en je moet ze vermaatschappelijken. Het moet een stuk gesocialiseerd deel van het nationaal inkomen zijn. En met gesocialiseerd, dan bedoel ik die solidariteit. En solidariteit, dat betekent dat ieder krijgt naar behoeften en ieder bijdraagt naar draagkracht. Dat is solidariteit. En voor die terrein, like gezondheidszorg, onderwijs, maar ook sociale huisvesting, ook sociale tewerkstelling, ook sociaal bankieren, dat moet eigenlijk uit de markt getrokken worden en dat moet gesocialiseerd worden.
Ja. Het doet me een beetje denken, bijvoorbeeld gewoon al aan een bedrijfscultuur. Als een bedrijf heel hiërarchisch is en als het competitie stimuleert tussen verschillende werknemers, ga je onethisch gedrag krijgen. Gaan mensen beginnen liegen, gaan mensen in een neurose terechtkomen. Dat klopt. Dus echt de structuren waarin dat wij zitten, economisch maar ook andere, zijn eigenlijk enorm belangrijk.
Ja. Bijvoorbeeld Rutger Bregman, die nu pas een gelijkaardig boek heeft uitgebracht. Ja,
ik heb dat niet gelezen
mensen deugen.
Het lijkt wel heel interessant.
Ja, dat is veel, veel, veel hetzelfde. Maar dus hij zegt, hij pleit voor die horizontale aanpak binnen de bedrijfswereld.
Ja.
En ik had eens een jaar of drie terug, denk ik, echt met Hilami een debat in Kortrijk over de supersamenwerker. En echt met... is de CEO van print.be, een netwerk van drukkerijen in België die echt heel succesvol zijn. Met een IT-center in Casablanca. En Ahmed was gevraagd omdat hij die principes van de supersamenwerking, samenwerking plus van met handen en ik arbeiden, horizontale structuur, geen echt verticale hiërarchie, hij past die toe. In zijn bedrijf. En de mensen zijn daar heel tevreden mee en heel productief mee. En hij zelf zet zich tussen de mensen, hij staat dan niet boven. De mensen kunnen op hem beroep doen eerder dat hij commandeert enzovoort.
Ja, dat is wel interessant.
Maar, zegt dan op het einde, zei Ahmed, en dan kom ik tot de essentie. Er zijn nu 150 drukkerijen in België nog. Mm-hmm. Maar alle marktprognoses geven aan dat er binnen 10 jaar wel plaats is voor 50. Ik kan mijn personeel niet blijven als watjes behandelen. En dus, zelfs al is dat met de beste bedoelingen en kan hij tijdelijk een hoge productiviteit ermee scoren, hij zit wel in een marktsysteem van dodelijke concurrentie die hem niet toelaat om dat soort van dingen te blijven doen.
Ja, we hebben het PIA-verhaal dat heel erg in de media geweest is.
Dat geneesmiddelen zijn zo de publieke goederen moeten zijn. Dat is onethisch dat dat in de handen valt van hebzuchtige wolven die proberen de hoogst mogelijke prijzen eruit kunnen halen, je geld of je leven, letterlijk, toepassen.
Ja, farmabedrijven gaan zo ver dat ze ieder mensenleven is bepaald. Dat is een bepaald bedrag waard.
Dat is 50.000 euro rekenen, hè, per jaar.
Dat is zo, niet zoveel.
Zo rekenen, ja, 50.000 euro per jaar, als je dan een baby 20 jaar kunt laten, dan zit je al een miljoen euro, hè.
Ja.
Ja, dus zo rekenen zij hun prijzen. Zij rekenen niet hun prijzen van wat heeft het gekost om het te ontwikkelen, wat heeft het gekost voor te produceren, en dan doen we daar een billijke winst bij. Dat is niet hun economische logica. Zij zeggen, wij hebben niet een product, en dat product van de kleine Pio hebben ze zelf niet ontwikkeld. Het is ontwikkeld in Frankrijk door publiek geld en door crowdfunding geld, namelijk om tegen kankertoestanden. Ja. Maar zij hebben op het juiste moment daarop een licentie genomen. En dan is het in een kastje.
Dat is waarschijnlijk echt via een licentie.
Dat is via een licentie, ja.
Dat is eigenlijk schandalig.
Dat is echt... Maar dat is het topvoorbeeld van wat er gebeurt als je dat aan winstgevende of winstzuchtige markten overlaat.
Ja. Want nu is zo'n beetje de vraag van... Is het de moeite waard om voor één persoon zoveel geld uit te reiken? Maar het verhaal gaat veel dieper dan dat. Er is een heel proces achter die prijs. En die prijs kan eigenlijk lager, significant lager zijn.
Absoluut. Absoluut. Het is misdadig om zoveel geld te vragen voor zo'n product. En men heeft de mogelijkheid via dwanglicenties om dat te ontlopen. Hè? Want dat is uit een strijd
een
geweest.
Een dwanglicentie? Kunt u even uitleggen?
Ja, dus een dwanglicentie, dat wil zeggen dat als de betaalbaarheid van gezondheidszorg in gevaar komt, dan mag een overheid een dwanglicentie toepassen. Dat wil zeggen dat bedrijf verplichten om het product in licentie te geven onder generische producent voor een billijke winstmarge. Mm-hmm. Maar dan wordt het goedkoop geproduceerd voor het algemeen belang. Die dwanglicenties die zijn vooral, dat bestaat al heel lang, dwanglicenties, maar die zijn eigenlijk vooral tot uiting gekomen wanneer Nelson Mandela in Zuid-Afrika de strijd aanging met Big Pharma rond de HIV-medicatie. En dus die hij wilde invoeren.
Ja, Mandela heeft er ook heel veel betekend, heb ik begrepen.
Ja. En dus ze hebben dat toen gewonnen. Ze hebben dat toen gewonnen tegen 12 Big Pharma companies. Dat is een wereldwijde campagne geweest tegen Big Pharma. Waardoor dat Big Pharma dan die dwanglicenties erkend hebben. Waardoor dat je nu in Afrika 2 miljoen mensen per jaar redt, dankzij dwanglicenties. Nu, dat is dan omdat het de arme landen zijn, hè? Maar eigenlijk op die dure, nieuwe, innovatieve medicatie, die kankermedicatie, bij ons is het vandaag hier ook toepasselijk. En is er een pleidooi voor dwanglicenties toe te passen. Hè?
En bent u daar optimistisch over dat er daar een verandering in zal komen in België?
Ja, dat gaat wel moeten gebeuren. Hè. Als je ziet, moet zien, hè, want dan de meeste mensen deugen. Op 36 uur hebben ze 1 miljoen Belgen gesteund op PIA. Hè.
Ja.
Terwijl de wolven zitten natuurlijk in het management van Novartis. Hè,
de wolven kunnen cashen uiteraard.
En die cashen, ja. Ja.
En u heeft eigenlijk in België heel veel betekend voor... de democratisering van de gezondheidszorg, zeg maar. Want u heeft het Kiwi-model.
Ja, dus de toegankelijkheid van gezondheidszorg. Hè. Het Kiwi-model is een vorm van openbare aanbesteding. Wanneer er verschillende aanbieders zijn van eenzelfde geneesmiddel of gelijkwaardige geneesmiddelen, dat je ze eigenlijk tegen elkaar kunt laten concurreren dan voor het algemeen belang in feite de beste prijs voor de beste kwaliteit te bedingen. Dat is het Kiwi-model en dat wordt al wat toegepast. Maar het is nog altijd in debat, die strijd is nog altijd bezig.
En waarom noemt dat het Kiwi-model?
Omdat dat in Nieuw-Zeeland voor het eerst is toegepast geweest, dat systeem. Dat is nu al ruim 20 jaar geleden, hè? Al 25 jaar geleden, denk ik, ja. En vandaar dat het Kielmodel heet, en met succes. Maar dat wordt in meer en meer landen en sectoren ook al toegepast. Dus,
en sinds wanneer is dat in België
toegepast? Sinds dat mijn boek uitkwam in 2004, is in België, de politieke agenda gekomen. Ja.
En dat boek, u heeft over de cholesterologen.
De cholesterooloog, ja. Het boek, ja. Waarom geneesmiddelen zo duur?
Deze heb ik jammer genoeg nog niet gelezen. Dus als we kijken naar onze impact op ecologisch vlak en zo, dan kunnen we de vraag stellen van, zijn we als individu te blamen? Of is eigenlijk de politiek, de structuren waarin dat wij begeven, te blamen? Want een mens gaat altijd de weg van de minste weerstand nemen, ja. Uiteraard. Dus zolang dat die weg van de minste weerstand er is, gaan mensen niet de tijd nemen om de meest ecologische beslissing te nemen.
Ja, of zelfs, ze hebben niet de mogelijkheden, hè, om de meest ecologische of biovoeding aan te schaffen. Of, dus ik vind het gevaarlijk om daar een individueel schildmodel op te gaan plakken. Terwijl het eigenlijk vooral structureel is en een probleem is van systeem, in eerste plaats economisch systeem. En ter illustratie, een maand of drie geleden in Nature is er een studie gepubliceerd over wat de olie- en gasmaatschappijen, over hoeveel geld dat die geïnvesteerd hebben in concessies van olie- en gaswinning voor de volgende 10 jaar. Mm-hmm. En dus in totaal gaat het over $4,500 miljard.
Zoveel heb
dat
ik niet op mijn
rekening. Dat is 10 keer het bruto binnenlands product van België. En de titel van de studie was, ja, dat is het kapitaal dat zij geïnvesteerd hebben. En als wij willen gaan naar een CO2-emissie-neutrale economie, dan gaat dat verdampen, dat kapitaal. Dat gaat niet alleen niks opbrengen, maar dat gaat zelfs volledig voor niks geïnvesteerd zijn geweest. Dus we moeten ook weten wat de tegenkrachten zijn voor naar een nieuwe ecologische transitie te gaan, die we tegenover ons hebben. Hè. En dus, ja, het is ook weten dat de 100 belangrijkste multinationals voor 70% verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming, voor de CO2-productie. En het is tegen die machten dat je eigenlijk moet ingaan. En dus dat wil zeggen dat je toch een ander economisch systeem ook gaan moeten hebben om dat op te lossen. Hè. Dat gaat het individu niet kunnen, of dat gaat een land op zich niet op zich kunnen. Tenzij dat eigenlijk ingebed is in grote internationale bewegingen.
Maar kan een land geen bepaalde regels opleggen? Of bijvoorbeeld bepaalde maatregelen treffen om het gemakkelijker te maken voor de mens om een ecologische beslissing te nemen? Bijvoorbeeld voeding die ecologisch vervaardigd is om die lager te laten prijzen,
dat zijn allemaal maatregelen die natuurlijk kunnen helpend zijn, dikwijls met perverse gevolgen. Denk maar aan de subsidies van die zonnepanelen. De grote winnaars daarvan, dat zijn de bedrijven à la Fernand Hut. Mm-hmm. Die zijn daken vollegt en daar 10, 12 miljoen euro per jaar kast op kosten van de gewone elektriciteitsverbruikers.
Ja.
Dus ook dat. Ook, het is niet onnuttig, maar ook dat gaat het niet. Men moet het om de oorsprong van de pipeline aanpakken. Hè. Hij pakt nu, allee, technisch is het probleem niet het grote probleem. Iedereen weet dat als je naar een CO2-neutrale economie wil, dat je niet anders kunt dan van de fossiele brandstoffen af te blijven, om ze in de grond te laten steken. Mm-hmm. En dat je als alternatief hebt een waterstof-economie. En technisch is dat mogelijk. Hè. Bij busbouwer Van Hol in Heist op den Berg maakt men onder lopende band de waterstofbussen. Voor heel Europa. En voor de Aziatische markt. Hm. Maar niet voor België. Dus de lijn zou kunnen zijn bussen omschakelen naar waterstofbussen. Dat is een heel belangrijke stap. Het grote probleem is met waterstof dat je dan ook een netwerk nodig hebt van bevoorradingspunten.
Ja, en dat is niet heel makkelijk.
Dat is niet heel, hè. En dat gaat ook geen enkele privé doen, hè, want dat zijn enorme investeringen. Maar de lijn zou dat kunnen doen, hè, want die kan op de stilplaatsen van de bussen al beginnen met met opladingspunten. Dat kan al een heel overgang zijn. Ik denk dat in die richting, maar het zal het drastische maatregelen moeten zijn. Hè.
Ja.
En ook dat kunnen we niet aan de markt overlaten. Want de markt die denkt alleen maar verkocht gewin. En denkt niet aan de CO2-certificaten. Dat is ook bedoeld om bedrijven aan te zetten zo weinig mogelijk CO2. En ze financieel te straffen als ze te veel CO2 produceren. Wat gebeurt er? Er gebeurt een hele speculatiehandel met die CO2-certificaten. Bedrijven verdienen nog massa's geld mee. Dus dat de markt kan niet de ecologie redden. En dat is het verschil tussen het standpunt dat wij met de PvdA hebben en wat dat de Groenen hebben, hè, de sociaal-democratie.
Ja. Ik denk ook dat het debat, eerst en vooral, ik interesseer mij niet zo hard in politiek, maar ik vind wel dat het debat altijd heel gepolariseerd is. Bijvoorbeeld Groen heeft een ideologie. En dat komt vanuit de inherente goedheid van de mens, zeg maar. Maar ze zijn zo blind door hun ideologie dat ze zich niet baseren op feiten. Als je echt ecologisch wil, moet je op zijn minst kerncentrales eens evalueren van... Misschien is het wel degelijk een tijdelijke oplossing om...
Dat is nog een ander debat, hè? Het debat van de kerncentrales...
Ja, er gaan nu niet te veel. Maar ik weet daar niet ik weet daar te weinig van. Het enige dat ik zo wat jammer vind aan veel dingen is dat het zo heel polariseren. Allee, zo van...
Maar dat er discussie en debat is op zich natuurlijk niet verkeerd. Maar dat er dus door die neoliberale partijen, dat zijn dan de ontkenners of de realisten, zoals ze zichzelf noemen.
Ja, de eco-realisten.
De eco-realisten, dat eigenlijk een brainwashingsoperatie is tegen de wetenschap in. Tegen de wetenschap in.
Ja, ik denk altijd bij alles dat de waarheid in het midden ligt. Hè. Maar er moet een open gesprek zijn en mensen zouden moeten...
Ik denk dat in deze kwestie de waarheid niet meer in het midden ligt.
Nee?
Nee. Daarvoor is het urgent. Hier kan men niet... Je moet eens op mijn Facebook kijken. Ik heb Alexandra Ocasio-Cortez... Dus haar laatste speech op een conferentie van duurzaamheid legt ze eigenlijk uit, dit is niet meer het midden, er is hier geen derde weg. Ofwel zet je voor de science, ofwel zet je tegen de science. En je moet niet denken dat je er nog iets tussen gaat vinden. De tijd is voorbij voor de discussie.
Ja, als we over wetenschap bezig zijn, wetenschap is wetenschap. Wetenschap is de kunst van jezelf een vraag stellen. Dus als iets bewezen is, of als het niet is gelukt om iets fout te bewijzen... Dan moet je daarmee verder, of je dat nu leuk vindt of niet.
Ja, dat zijn de wetenschappelijke feiten die eigenlijk vrij overweldigend gedocumenteerd zijn.
Ja. Ja, dus om dat te ontkennen is dom. Zwart, we zijn een beetje aan het afwijken.
Ik ga nog terug naar de substantie mee, want anders...
Ja. Dus als we het hebben over samenwerking, dan kunnen we zeggen, zijn er bepaalde individuele verschillen, bijvoorbeeld... zijn rijken vaak onethischer dan
dat is ook bewezen, hè?
Empirisch. Armere mensen.
Dat is ook bewezen, empirisch. Dat staat ook uitgelegd in het boek. Hè. Macht corrumpeert. En je hebt de twee elementen die ook weer in co-evolutie zijn. Hè. Dus je hebt ten eerste, als je ad random mensen in een rijke positie zet... Dan gaan ze zich anders gedragen. Vanuit die positie, vanuit die druk van die positie. En ten tweede is het ook dikwijls, en dat heeft men onderzoek gedaan bij CEO's van Amerikaanse bedrijven, dat om CEO te zijn van een kapitalistisch bedrijf, dus dat eigenlijk altijd in concurrentie is, dat je dan al een stukje een slecht karakter moet hebben, hè? Want dan kun je je niet permitteren altijd sociaal te zijn.
Het ding is ook om in die positie te geraken, moet je al ergens een onethisch gedrag vertonen.
Ja. En dus de twee spelen op elkaar in. Hè. Dus door die positie heb je een machtspositie die gaat automatisch de neiging geven tot corrumpering. om in die positie te geraken. Dus men heeft ook gezien dat het aantal psychopaten onder Amerikaanse CEO's veel, veel hoger ligt dan het gemiddelde van de bevolking.
Ja.
En dat is ook niet verwonderlijk natuurlijk, ja, dat je duizenden mensen moet ontslaan.
Eigenlijk als je denkt in een bedrijf, wie wordt er gepromoveerd? Het zijn de mensen die je vaak het meest hoort. Het zijn niet de mensen die bezig zijn met hun werk. Ja. En die je bijgevolg niet hoort, want ze zijn niet bezig met hun carrière.
Ja.
Het zijn vaak de mensen die strategisch hun eigen weg gaan uitstippelen.
Ja.
En soms is de lijn overschrijdende die er uiteindelijk raken. Allee, dat is mijn observatie vanuit mijn beperkte ervaring. Maar denk bijvoorbeeld, het is ook de Peterson Principle.
Ja.
Dat mensen eigenlijk gepromoveerd worden tot een level van
boven
incompetentie. Ik wil misschien nog even terug naar de neurowetenschap, want iets dat ik heel interessant en belangrijk vind, is meditatie.
Ja.
En wat zijn zo de bevindingen over meditatie? En er was bijvoorbeeld een bevinding in uw boek over het effect van meditatie op de nervus vagus.
Ja. Ja, er is veel onderzoek gebeurd, hè, naar het effect van meditatie of mindfulness in het algemeen. Op gezondheid en welbevinden, en dat is positief. En dat is positief. Neurologisch wordt dat toegeschreven onder meer op de nervus vagus. Dat is een tiende hersenzenuw, die eigenlijk een deel niet gemelaniseerd is. Dat wil zeggen, er is geen schede rond die zenuwtakken die maakt dat die heel traag geleidend zijn. En dat is de reptiele nervus vagus. En die zowel boven het middenrif als onder het middenrif de organen bezinnen. Maar je hebt een voorste tak die ontstaan is wanneer de zoogdieren zijn ontstaan. Want de zoogdieren zijn geëvolueerd, heb je ook een diafragmavorming. En die voorste tak die heeft vooral verbinding met de hart en met longen. Dus met ademhaling en met hartritme.
Mm-hmm.
En wat heel belangrijk is bij meditatie. En die tak die gaan dan op de, wat men noemt, de craniale zenuwknooppunten. Dus dat zijn in de hersenstam. En die bezenuwen van daaruit alles in het gezicht wat te maken heeft met de interactie met de ander. Dus dat wil zeggen de toonhoogte van uw stem. Dat wil zeggen ook de ingesteldheid van uw gehoorsbeentjes, zodat je een bepaalde tonen makkelijker hoort of herkent. Dat wil zeggen uw mimische spieren, uw aangezichtsspieren, zodat je kunt via uw gezichtsuitdrukkingen kunt communiceren, maar dat wil ook zeggen de oogbewegingen. Hè. En dus die nervus vagus heeft een zeer belangrijke sociale functie. En als die nervus vagus tot rust komt, en dat is door mediteren, dan geeft dat een zalig gevoel, maar ook een zaliger gedrag. Dus de meest gekende boeddhistische monnik die waarop men neurowetenschappelijke onderzoek heeft gedaan op het effect van mediteren, die heet Mathieu Ricard.
Dat is ja, geloof ook die naam is al een paar keer voorgekomen in de podcast.
Immunoloog, ja. En die Mathieu Ricard, en dat is dan de grote neurowetenschapster Tanya Singer van Leipzig, die neurowetenschappelijk onderzoek doet.
Mm-hmm.
Die zijn dan met tweeën naar Davos. Davos, dat is het hoogtepunt van de wereldleiders en de businessmans ieder jaar in januari. Zo gezegd om die businessleiders en die wereldleiders te leren mindfulness zijn in de hoop dat ze dan weer de vrede in de wereld zouden installeren. Ja, dat is te belachelijk om groot te doen. En dat is dan het verschil met Rutger Bregman, die ook in Davos keet heeft geschopt met gewoon te zeggen, ja, waar het er eigenlijk op neerkomt, dat is als je hele eerlijke belasting betaalt, dan is alles wat je gezegd is al opgelost. Hè? Of met Greta Thunberg, die daar ook eens gaan zeggen, ja, het is jullie systeem dat zorgt dat er een ecologische catastrofe opkomst is. Dus je ziet, dat is heel systeembevestigend van die Mathieu Ricard en die Tanya Singer, heet ze.
Wat Mathieu Ricard eigenlijk ook altijd zegt, is gewoon van be kind, wees altruïstisch.
Ja, natuurlijk. Maar als je niks onder structuren doet, dan maak je het ongevaarlijk. Hè. Dan bevestig je eigenlijk de ongelijkheid en de onderdrukking en de uitbuiting.
Dus je bent eigenlijk geen zo'n fan van Mathieu Ricard dan?
Nee, absoluut niet. Dat is niet de manier waarop je dat aanwendt.
Ja.
Die Tanja Singer, dat is helemaal een debakkel. Ik denk dat het deze zomer was. Dat in Science een heel artikel stond over hoe een heksemie dat is als werkgever. Dus die zogezegd ook de toppunt was van de kindless en al dat ding. En dan haar medewerkers behandelde als slaven. En dat in Science gepubliceerd, dat moet het al heel erg doen.
Ironisch eigenlijk.
Het is heel ironisch, heel ironisch. En dan zie je eigenlijk dat... we zijn natuurlijk niet tegen mindfulness en tegen meditatie, maar je moet toch wel het hele plaatje bekijken, waar je het voor gebruikt.
Dus ik trouwens denk dat
een, boek, een boek over verscheen, het is in de Volkskrant, besproken, vond het heel interessant. De titel van het artikel was... Het is niet door op een rozijn te kauwen, dat is een van de mindfulness technieken, dat je een rozijn in je mond met volle aandacht...
Oké, zal ik eens proberen. Ja.
Het is niet door op een rozijn te kauwen dat de onderbetaling en de uitbuiting wegvalt. Dat was de titel van het artikel en dat was heel
goed. Wat ik denk van mindfulness... Allee, ik doe bijvoorbeeld zelf veel meditatie, maar dat is omdat ik... Ik heb zelf ook autisme en ik heb vaak heel erg de neiging om te gaan piekeren. Dat helpt niet, maar het is iets dat ik niet kan tegenhouden. En door die meditatie leer ik een beetje om dat te zien dat iets eigenlijk niet slecht is. Ik heb er zo wat compassie mee. Het is eigenlijk om mezelf te helpen. De intentie is goed. Hè. De intentie van de mens is goed. Maar het resulteert niet in een verbetering. Dus ik leer een beetje met mijn piekeren omgaan in die manier. Maar tegelijk zie ik zo, als je bijvoorbeeld kijkt op een LinkedIn, denk LinkedIn is het medium waar iedereen zijn ego kan uiten. Iedereen, ik doe mindfulness, ik doe meditatie, ik doe dit en ik doe dit. Maar ik vraag mij af, doen die mensen dat eigenlijk allemaal en doen ze dat niet gewoon omdat het hip is en dat ze willen zichzelf branden als een bewust individu? Ik zal misschien nog een vraag stellen over de paleoantropologie. Ja. Dus vanuit... Ja. Die invalshoek is kijken naar waarom dat we samenwerken. En iets interessants was de ratchet effect.
Ja.
Kunt u misschien daar eens over uitweiden?
Ja, dat is eigenlijk dat ongeveer tussen 60 en 70.000 jaar geleden er toch een kwalitatieve sprong is geweest in de ontwikkeling in het produceren van complexe werktuigen door de Homo sapiens. Men had eerst dat geprojecteerd op Europa op 40.000 jaar, like die grotschilderingen in Zuid-Frankrijk, Noord-Spanje. Maar uiteindelijk zijn dezelfde grotschilderingen in Australië gevonden die al veel ouder zijn, 70.000 jaar. En ik zelfs in Afrika dat men terug gaat tot 100.000 jaar. Er is een complexiteitssprong gebeurd in de cognitieve vaardigheden van Homo sapiens. En men wijt dat aan een ratchet effect. Een ratchet dat is... Een soort tandrad. Waarbij dat je dus elke keer dat je ronddraait een trapje hoger geraakt. Hè. Eigenlijk is dat een metafoor voor wat men noemt de cumulatieve evolutie of co-evolutie.
Ja.
En dat woord cumulatief is belangrijk. Dus wat eigen is aan de menselijke intelligentie is dat die ontstaat door cumulatief sociaal leren. Zowel van de vorige generaties, hè, eerst door mondelinge overdracht, nadien door schrift, als horizontaal mensen onderling, of mensen van elkaar. En dat cumulatieve, dat heeft zich waarschijnlijk kunnen vestigen op het moment dat er fatsoenlijk gesproken taal was.
Ja.
Om informatie eigenlijk
te kunnen overbrengen. Ik ging het juist over taal hebben, eigenlijk. Ja. Dus.
He, om informatie over te brengen, om ook door taal uw gedachten makkelijker te kunnen internaliseren en daarmee spelen. He. Dus daarmee kunnen fantaseren of denken in het verleden als in de toekomst en op andere plaatsen. He. Dus dankzij taal zijn wij in staat om ja, alle mogelijke constructies te maken en oneindige variabiliteit te produceren. In
en ook een oneindige abstracties uiteindelijk.
Abstracties, ja. En dus dat is dat ratchet effect, dat is discussie hoe dat daar ontstaan is, want dat is een debat waar ze eigenlijk niet uit zijn. Er is een tijd geweest dat Noam Chomsky, een taalkundige, gezegd heeft dat dat een mutatie was geweest omdat het zo sprongsgewijs gebeurd is, die tot gesproken taal heeft geleid, een soort universal grammar. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk niet meer vol te houden, die hypothese. Ik denk dat Thomas Sello, dat is een andere grote neurolinguist, die eigenlijk meer wijst op de sociale interactie van mensen als hefboom in feite tot die cumulatieve culturele evolutie of adaptatie.
Ja. Zou je zeggen dat taal ons verbindt of eerder verdeelt of ligt de
waarheid? Ja, de twee. De waarheid ligt niet in het midden. Hè. Als je in het midden van de weg loopt, dan wil je omvergeren. Nee, de waarheid ligt niet in het midden, maar het is wel alle twee. Hè. De taal kan ons verbinden, maar de taal kan ook mensen tegen elkaar erop zetten. Hè. En dat wordt ook zo gebruikt. Maar het is de twee.
Iets anders interessant in uw boek vond ik... dat u het had over de selfish gene, een term die door Richard Dawkins geponeerd werd. Dus Richard Dawkins zegt dat eigenlijk onze genen, alleen een gedrag vertonen is misschien een verkeerde uitdrukking, maar het enige wat voor onze genen belangrijk is, zichzelf in stand houden. Mm-hmm. En wat zijn uw gedachten daar rond?
Ja, dat is eigenlijk een genetisch reductionisme. Hè. Dat is het gedrag van organismen of individuen tot hetgeen wordt gereduceerd. Dat is al lang achterhaald. En ik denk niet dat Richard Dawkins dat vandaag nog durft zeggen.
Ja, Dawkins had daar zelf ook later op
gereageerd. Ja, hij is daar ook op zwaar aangepakt. Want als je dat doortrekt, en dat is ook gebeurd, dan zit dat heel dicht tegen het sociaal Darwinisme.
Ja.
Want je zit eigenlijk van aangeboren situatie ben je superieur, inferieur.
En Richard Dawkins, als je andere zaken van hem leest, dan past hij echt volledig niet bij die strekking, denk ik.
Nee, hoewel ik moet wel zien, dat was de tijd van het neoliberalisme. Hè. En dat werd gepropageerd door neoliberalen, onder andere de multinational Enron. En die CEO's van Enron, die hebben Dawkins zelfs gebruikt om Renk en Yenk toe te passen op hun bedrijf. Hè. Dus... ieder jaar werd er een evaluatie gemaakt en de 120% die vlogen op straat. En zo werden die tegen elkaar opgezet, hè, terwijl de CEO's een gigantisch fraudecarousel hadden opgezet. Maar dat werd verdedigd met dat boek van Dawkins en de Selfish Genes. Expliciet, hè. Dawkins was daar niet gelukkig mee, maar het werd toch maar gebruikt of misbruikt.
Is er één boodschap dat je graag zou op een plaatje papier schrijven en in de brievenbus van elke mens op deze planeet stoppen?
Ja, dat is een beetje de quote waarmee wij het boek beëindigen. En die quote die luidt: als de omstandigheden zo bepalend zijn voor de mens, laat ons dan die omstandigheden meer menselijk maken.
Ik denk dat dat een heel mooie noot was om mee af te sluiten. En ik ga akkoord met Dirk zijn standpunt. Allee, standpunt. Het is eigenlijk een heel onderbouwde thesis, zeg maar. Dat de mens dus echt wel inherent goed is. En de volgende keer dat je een heel vervelende collega hebt die je graag in zijn ballen zou schotten, of uw vriendin heeft weer een van haar vervelende trekjes, denk er dan aan dat die mensen eigenlijk ook inherent goed zijn en het eigenlijk allemaal niet zo slecht bedoelen met u. Voilà, en als u het ook niet zo slecht bedoelt met mij, dan zou ik het enorm appreciëren. Moest u helpen met deze podcast te verspreiden. En moest u nog wat tijd te veel hebben, kan u altijd een van de vorige afleveringen beluisteren. En voor meer info raad ik u aan om naar www.20angles.com te gaan. 20 angles en dus niet 20 angels, zoals sommige mensen denken. Een angle is een hoek, voor de duidelijkheid. Dus 20 angles, 20 hoeken, 20 perspectieven om de vraag te bekijken. Wie of wat zijn wij? Voilà, doei!